We gaan met elkaar lezen Matteüs 16 vanaf vers 13. Maar eerst gaan we met elkaar zingen Psalm 140 vers 1, 7 en 13. O Heere, verlos mij uit de banden waarmee de boze mij beknelt. Behoed mij voor des wredaars handen, voor dwinglandij en woest geweld. O Heere, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En in de strijd waar het elk bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. En het 13e vers. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 140, vers 1, 7 en 13.
Thank you.
We willen graag met elkaar lezen uit Matteüs 16, vanaf het 13e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg, achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere, heilige grote God in de hemel, u bent de levende, u bent de ware, u bent de enige God, u bent de schepper van hemel en van aarde. O Heere, wij zijn uw schepselen, het maaksel van uw handen. Wij zijn uit uw handen voortgekomen, o grote pottenbakker. Wij zijn geschapen om u te bedoelen en om u te eren, tot genoegen en verlustiging van u. O Heere, zo is het ook geweest, zo lezen we het in uw woord, dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, spelende was voor uw aangezicht, zich vermakende met de mensenkinderen. O Heere, wat was dat een heerlijke gemeenschap daar met Adam en Eva en u. O, wat was daar een tere gemeenschapsoefening, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, met dat mensenpaar. Maar o Heere, wat is dat toch verschrikkelijk afgelopen. Toen de Satan gekomen is. Toen de hel gekomen is en die alles heeft gedaan om die gemeenschap te verbreken. En het is gelukt. Eva heeft gekeken. En ze heeft genomen en ze heeft gegeten. En ook haar man met haar. O Heer, en toen zijn we allemaal weggestort. Uit die gemeenschap met u. Toen zijn we u kwijtgeraakt. Toen zijn we Vader kwijtgeraakt. Toen zijn we Christus kwijtgeraakt. En toen zijn we de Heilige Geest kwijtgeraakt. En toen zijn we dolende geworden over deze aarde verweest. Ons hart, o God, de bodem is er uitgevallen. Ons hart is leeg geworden van u. En we doen iets anders dan heel de dag proberen om dat hart te vullen, maar het gaat niet. Het is bodemloos, het wordt nooit vol. En het wordt als verdrietiger en als depressiever. En als ontmoedigender. Hoe ouder we worden, hoe meer illusies verloren gaan. Hoe meer we erachter komen. Wat baat het de mens. Als hij de hele wereld gewint en schade leidt aan zijn ziel. En zo zitten we hier vanavond bij elkaar, heren, jong en oud. De kleinste kinderen die nog zoveel van het leven verwachten. Jonge mensen die nog zo midden in de kracht van hun leven staan. Vol idealen en vol toekomstdromen, maar ook oude mensen. Die terugblikken en zeggen, waar is de tijd gebleven? En nog leeg. En nog geen vervuld hart. O Heere, zou u vanavond ons allemaal stuk voor stuk eens willen leegschudden. Dat we er allemaal achter zouden mogen komen wat het is om mens te zijn. Buiten het paradijs, zonder u, buiten u. Zou u vanavond de Satan dan willen binden en zou u al die illusies eens weg willen nemen, dat we het zouden mogen zien? Moede, arm, jammerlijk, blind, naakt, ellendig. En dan die eeuwigheid. O God, die eeuwigheid. En dan die dood, die ieder uur wenkt. En dan dat ogenblik dat we de laatste adem zullen uitblazen. Ze komt ieder ogenblik dichterbij. En dan is het voorbij. Met een leeg hart geleefd. En leeg de eeuwigheid in. O God, hoeft dat voor ons niet zo te zijn. O Heere, zou u willen geven dat vanavond lege harten mogen worden vervuld met uzelf. O wil dan vanavond erin meekomen, Heere, wij kunnen het niet en wij hebben het niet. Wij weten het niet en we durven het niet, maar Heere, u bent er toch bij. Naar uw belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zal ik in het midden zijn. O kom dan, o dierbare Heilige Geest, kom. Leg de woorden in onze mond, leg de zaak in ons hart. Geef helderheid in het verstand, Heer. Neem alles weg wat hinderen kan. Geef kracht, geef moed, geef liefde, geef eerlijkheid. Alsjeblieft, Heer, mag het zijn vanavond. Tot zaligheid van zondaren en tot verheerlijking van uw naar ware nooit volprezen naam. Amen. We gaan weer met elkaar verder met de behandeling van de Dordtse leerregels. U kunt dat erbij nemen. Hoofdstuk 2. En daarvan het laatste artikel. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. Het laatste, het negende artikel vraagt vanavond onze aandacht. waar we het volgende lezen. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest. En zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden, en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier in alle eeuwigheid prijzen. Tot zover. We hebben gehoord bij de behandeling van de Dordtse leerregels en dan met name het tweede hoofdstuk, hoe onze vaderen breed begonnen zijn, wat ons allemaal aangaat, namelijk onze totale verlorenheid en totale verdorvenheid. Hoe onze vaderen ons hebben voorgesteld dat daar een weg en een middel is om die welverdiende straf te ontgaan. Dat er een middel is om een nieuw hart te krijgen, om bekeerd te worden, om zalig te worden, namelijk door het offer van Christus. En we hebben gehoord dat het offer van Christus het enige offer is, het enige middel is om ons zalig te maken. We hebben gehoord dat het offer van Christus van zo'n grote kracht en waarde is, dat de hele wereld daardoor zalig kan worden. We hebben ook gehoord dat de evangeliedienaren uit moeten gaan en uit mogen gaan om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen. Met bevel van geloof en van bekering, dat al de hoorders worden opgeroepen om zich te bekeren en te geloven in Christus. We hebben gehoord dat het evangelie wordt verkondigd, welmenend aan uw hart wordt gelegd, dat het duidelijk is en eerlijk is wat God aangenaam is, namelijk dat degenen die geroepen worden komen en geloven. Dat is wat God wil. We hebben ook gehoord dat die evangelieverkondiging, zoals ze na aan uw hart gelegd wordt, zoals ze wordt afgeschilderd door de evangeliedienaren, dat geen verkondiging is van alleen maar aanraden en proberen om u zover te krijgen dat u zich zou bekeren. Het is niet alleen een appel op uw verstand, dat het toch wel verstandig is om de Heere te zoeken. Het is niet alleen een appel op uw wil, dat het toch recht is en eerlijk is en billijk is om de duivel te verlaten en om God na te volgen. Want de vorige keer hebben we gehoord dat als dat de enige prediking zou zijn, die u oproept om u te bekeren, dat een vruchteloze en een krachteloze bediening zal zijn en zal blijven. Er zal zich namelijk geen mens bekeren. Christus nodigt dan wel, maar niemand komt. Gisteren hebben we het nog gehoord, gisterochtend, bij ons in de kerk een prediking over de bruiloft die bereid is en de dienaren gaan uit om gasten te nodigen. En hoewel ze spreken en dwingen en dringen om in te komen, er komt niemand. Niemand. En daarom hebben we de vorige keer heel nadrukkelijk gezegd, God houdt ons wel verantwoordelijk. God roept ons wel en hij wijst ons wel op onze verantwoordelijkheid, dat we ons moeten bekeren en moeten geloven. Onze vaderen zeggen zelfs, als u zich niet bekeert en niet gelooft, is dat schuld. Als u verloren gaat, gaat u om eigen schuld verloren, omdat u niet hebt geloofd. Ik zou u willen raden om het evangelie van Johannes dan eens te lezen. Het hele Johannes evangelie horen we continu die boodschap, dat we verloren gaan, omdat we niet geloven. En toch, terwijl God ons geheel verantwoordelijk houdt, het recht van God, ons schuldig stelt als wij die aangeboden verlossing niet aannemen. Toch zul je nooit ergens in de reformatorische theologie lezen dat God de mens ook bekwaam acht om zich te bekeren. En vandaar ook de vorige keer dat beeld van Ezechiël in dat dal van dorre doodsbeenderen, dat Ezechiël moet gaan prediken tegen botten. Niet omdat zij dan wat kunnen, of omdat er enige verwachting is dat die botten zullen gaan leven, maar omdat God, en dat is het geheim van het evangelie, dat God door het bevel heen schept. Ik hoop dat u dat altijd zult onthouden, want daarmee zult u altijd het rechte spoor blijven bewandelen. Dan kan er dus een verkondiging zijn met bevel van geloof en bekering, zonder dat het uiteindelijk afhangt van de mens. Hij moet wel, maar hij kan niet. Maar God gaat door dat bevel heen scheppen wat er niet is. Als God zegt, bekeert u, gelooft, en hij paart zijn geest aan dat bevel, dan gaat hij zelf dat bekeren en dat geloven werken in het hart. Dat hebben we de vorige keer gehoord in het 8e artikel. Dat God gewild heeft dat de dood zijn zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen. Om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen. Dus terwijl die evangelieverkondiging de hele wereld overgaat, gestoeld op de grote macht en kracht in het offer van Christus, tot alle creaturen uitgaat vanwege de algenoegzaamheid van het offer, zo lezen we hier dat de toepassing van het heil iets anders is dan de mogelijkheid van zalig worden. En dat moeten we goed vasthouden. Als we de mogelijkheid van zalig worden vereenzelvigen, gelijkstellen aan het zalig worden, dan gaan we een verkeerd spoor in. U zou dat kunnen lezen bijvoorbeeld in de verwerping der dwalingen. U kunt dat zien, hoofdstuk 2, verwerping der dwalingen, artikel 6. Daar wordt gesproken over mensen die het onderscheid tussen de verwerving en de toe-eigening daartoe gebruiken, opdat zij de onvoorzichtigen en onervarenen dit gevoelen zouden kunnen inplanten, dat God, zoveel hem aangaat, aan alle mensen die weldaden die door de dood van Christus verkregen worden, gelijkelijk heeft willen mededelen, maar dat sommigen de vergeving der zonden en het eeuwige leven deelachtig worden, anderen niet, dat zulk onderscheid afhangt van hun vrije wil, de welke zichzelf voegt bij de genade die zonder onderscheid aangeboden wordt, en dat het niet hangt aan die bijzondere gave der barmhartigheid die krachtiglijk in hen werkt, opdat zij zichzelf die genade boven anderen zouden toe-eigenen. Ik moet dat thuis nog maar eens rustig doorlezen. Wat hier staat is dat het een dwaling is om de aanbieding van het evangelie, dus de verwerving, de mogelijkheid van zalig worden, gelijk te stellen aan de toepassing van het evangelie. Dat gaat regelrecht in tegen de woorden van de schrift, dat er velen zijn geroepen en uiteindelijk weinigen zijn uitverkoren. En dat moet u op twee manieren vanavond meenemen. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Die woorden zet de Heer Jezus achter die gelijkenis van die nodiging tot de bruiloft. Dus velen zijn geroepen, genodigd tot die bruiloft. Weinigen zijn uitverkoren. Dat moet u in de eerste plaats zo meenemen dat er weinigen zijn die komen. Daar hebt u de verantwoordelijkheid van de mens. Tegelijkertijd behoudt God zich het recht om alleen de uitverkorenen de toepassing te geven van de zaligheid. En daar ziet u dus Gods vrijmacht. God is vrij en soeverein om diegenen de zaligheid ook deelachtig te maken die hen wordt aangeboden als vrucht van zijn verkiezing. Laat u dat niet verwarren, maar dat is wel wat onze vaderen ons voorhouden en wat echt ook belangrijk is om mee te nemen. Ik denk dat er zijn die ook in deze tijd, die als tegenreactie op de prediking die passief is, die de mensen geen aanbod van genade verkondigt enzovoorts, dat dan de tegenbeweging is, dat alle nadruk gelegd wordt op de mogelijkheid van zalig worden. Op de gepastheid en de kracht in het bloed van Christus. Maar voorbij gegaan wordt aan de vraag, nou maar hoe krijg je daar dan deel aan? Als het dan zo is dat dat evangelie tot alle creaturen uitgaat, als het dan zo is dat er een mogelijkheid van zalig worden is voor alle mensen met betrekking tot de kracht van het bloed, moet toch gezegd worden dat alleen diegenen daar deel aan krijgen die door de Heilige Geest als vrucht van de verkiezing deze zaligheid deelachtig wordt gemaakt. Laat dat genoeg zijn voor vanavond, dit gezegd hebbend. Dan gaan we naar het 9e artikel. Deze raad, zeggen onze vaderen, deze raad, dit voornemen van God, dat die verlossing aan alle uitverkorenen in de tijd wordt toegepast, die gaat in de tijden, al de tijden door gaat die gerealiseerd worden. Dat wordt toegepast op Gods tijd en op Gods wijze in de uitverkorenen. En dan lezen we dat onze vaderen zeggen dat de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellen. Dus die toepassing van het heil, die toepassing van de zaligheid in de uitverkorenen, die stuit al eeuwenlang op de vijandschap, de tegenwerking vanuit de hel. De hel wil niet dat zondaren zalig worden. En daarom, de poorten der hel, die verheffen zich krachtig tegen de toepassing van het heil in Christus. Ik denk dat het goed is om terug te gaan naar Matteüs 16. Want daaruit zijn deze woorden door onze vaderen genomen. Matteüs 16. En daarvan het 18e vers. Daar leest u: en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Daar hebt u dus de woorden die onze vaderen hier gebruiken. En het is belangrijk om deze woorden te kunnen verstaan, dat we bezien in welke context deze woorden eigenlijk staan. En daarom heb ik u een stukje voor laten lezen, of een stukje voorgelezen. Het gaat namelijk over een situatie waarin Petrus een hele belangrijke belijdenis doet. De Heer Jezus vraagt aan die mensen, aan de discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan krijgen we daar antwoorden op. De een zegt Jeremia, de ander zegt weer een andere profeet of Elia. En dan zegt de Heer Jezus: maar gij, jullie, discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus in het 16e vers: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Hier doet dus Petrus publiek, openbaar belijdenis, geloofsbelijdenis. Hij zegt: u bent de Christus, de van God gezalfde en de van God gezonde Emmanuel, de middelaar Gods en der mensen. U bent het die zondaren terugbrengt in de gemeenschap met God. U bent de gezalfde. U bent het in wie de Vader, in wie God de Vader zijn welbehagen heeft. U bent de weg waardoor zondaren zalig kunnen worden. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dan zegt de Heer Jezus: Simon, gij zijt zalig. En waarom is Simon Petrus zalig? Waarom is hij zalig als hij deze belijdenis doet? Wel, zegt de Heer Jezus, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus hier ziet u het. De belijdenis van Petrus die hem zalig maakt. Namelijk, gij zijt de Christus. Petrus neemt Christus dus als de gezalfde en de van God gezondene aan. En dan geeft de Jezus direct onderwijs. Waarom neemt Petrus Christus als de gezalfde aan? Omdat hij in de oude boeken heeft gezocht of dit de Christus is. Omdat Christus zulke grote wonderen doet. Omdat iemand anders het gezegd heeft. Nee. Omdat God het hem heeft geopenbaard. Daar ziet u direct, hè. Hoe komt dus een zondaar tot de geloofsbelijdenis, tot het aannemen van Christus als de volkomen zaligmaker door de openbaring van God. God heeft dit aan Petrus geopenbaard, anders had hij dat nooit kunnen belijden. En dan zegt de Heer Jezus tegen Simon Petrus dat hij op deze Petra, op deze belijdenis, deze rots zijn gemeente gaat bouwen. Dus al de eeuwen door na Petrus, maar ook daarvoor, wordt de gemeente van Christus gebouwd op de rotssteen, op de Petra. En wat is die rotssteen, wat is die Petra? Dat is de belijdenis dat Jezus de Christus is. Dat Hij de gezalfde is. En dan komen we bij die woorden, dat dus de poorten der hel zich daartegen verheffen. Die zullen proberen om deze belijdenis te overweldigen. Die poorten der hel zullen proberen om de fundering onder de christelijke kerk vandaan te halen. Namelijk de belijdenis dat Jezus de Christus is. Ik heb erover nagedacht, wat zou dat nou betekenen, de poorten der hel? Want wat is dat nou eigenlijk? Wat zijn nou eigenlijk de poorten der hel? Hoe kunnen poorten nou eigenlijk iemand overweldigen? Wat is over nagedacht? Het zijn bekende woorden. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En ik heb daarover nagedacht en denk dat er een aantal belangrijke betekenissen inzitten. Het heeft alles te maken met de betekenis die de poorten in die tijd hadden. De poorten in de tijd van de Bijbel was niet alleen maar een soort poortje waar je doorheen kon lopen, maar de poort was de situatie, de plaats waar heel veel gebeurde. De kanttekeningen zeggen, de poorten der hel, dat is de listigheid en het geweld van de duivel en zijn instrumenten. Want, zeggen de kanttekenaren, eertijds waren de raadhuizen en de sterkten der steden in de poorten. Wat gebeurde er in de poort? Daar zaten de mannen van de stad, de wijze mannen zaten daar bij elkaar. En die hielden daar met elkaar raad. Dus als er moeilijke vraagstukken waren, als er problemen waren in de stad, dan kwamen daar die mannen samen en die gingen met elkaar in gesprek om raad te houden. En dat is dus wat de duivel doet om de belijdenis van Christus weg te nemen. Namelijk, hij gaat in de raadhuizen. Daar waar dus mensen samenkomen, waar zaken worden besproken in de poort, daar gaat de duivel tussen. En wat is het gevolg daarvan? Nou, dat lezen we in Psalm 2, vers 3. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Daar in die poorten, daar worden dus plannen gesmeed. Er wordt raad gehouden. Wat gaan we doen met de stad? Welke kant gaan we op? Je zou kunnen zeggen, in de poort daar wordt politiek bedreven. Daar wordt wetgeving gemaakt. Daar wordt het bestuur van de stad vormgegeven. En de duivel die zegt, ik kruip daar nou in. Daar waar raad gehouden wordt en waar politiek bedreven wordt. En vanuit die poort, vanuit die politiek ga ik de christelijke gemeente, ga ik aanranden. Dus als de poorten der hel proberen om de gemeente van Christus te overweldigen, dan is het eerste wat we daaruit dus kunnen leren, is dat de duivel probeert om in de regering te kruipen. Nou, dat zie je direct al. Als de eerste christengemeenten tot bloei komen, wat gebeurt er dan? De duivel die kruipt als het ware in de poort, in de raadhuizen, en hij kruipt onder de huid als het ware van bijvoorbeeld een keizer Nero. En hij gaat zo'n keizer ertoe aanzetten om een christenvervolging te ontketenen, om die poorten, hè, als het ware te verheffen, die poorten van politiek en van macht, om die belijdenis van Jezus Christus de mond te snoeren, te verstommen. Dat is het eerste. Dus onthoudt u het goed? De Satan kruipt in de politiek. En wat gebeurt er in de politiek? Daar worden wetten gemaakt. De landsregering wordt vormgegeven in de politiek en daar worden wetten uitgevaardigd. En de Satan kruipt in die politiek en kruipt in die wetgevende machtsorganen om te proberen om vanuit die wetten de gemeente van Christus te beklemmen en die belijdenis te ontfutselen. Ik hoop dat u zo goed ingewijd bent in de politiek ook van onze tijd, dat u dit heel goed begrijpt. Ik herinner mij nog eens dat een predikant vertelde dat er een voorganger kwam uit een van de Oostbloklanden in die tijd, achter het IJzeren Gordijn. En dat daar enorm veel satanisme was en occultisme en heel veel zichtbaar was van de duivel aan die kant. En toen zei die man, die kwam toen later, kwam die in Nederland. En die kwam op het vliegveld en stapte uit het vliegtuig en hij zei, het is net of de duivel hier niet is, maar hij is hier in de structuren gekropen. In die bange landen daar ergens, bijvoorbeeld in zo'n oerwoud, hè, daar kruipt de duivel onder de huid van mensen en die mensen gaan een kind offeren. Satanisch, occult. Hier in Nederland doet niemand dat in principe. Tenminste, ik lees het niet veel. Maar hier is de duivel gewoon in de politiek gekropen en in de wetgeving gekropen, waardoor het vermoorden van kinderen gewoon iets is wat volgens wet mag. Dus de duivel, ziet u het, kruipt in de politiek, in de wetgeving en gaat op die manier legale manieren, legale vormen uitdenken om de meest gruwelijke satanische listen en aanslagen uit te voeren. Nou, dat ziet u ook, hè. De duivel die is haast niet zichtbaar in onze samenleving. Mensen die bezeten zijn van de duivel worden keurig opgesloten in gesloten inrichtingen. Daar zie je eigenlijk weinig van, hè. Maar in al die structuren van politiek en wetgeving kom je hem overal tegen. Zogenaamde vrijheid. En we mogen allemaal zijn wie we willen zijn. We mogen uitleven wat we willen uitleven. Maar er zit wel een klein vilijn randje aan. Het duivelse randje. Namelijk als je daar tegen bent en als je daar tegen waarschuwt. En als je zegt dat God man heeft geschapen en vrouw heeft geschapen. En dat alle andere varianten niet naar Gods woord zijn. Dat het uitleven van homofilie en al die zaken meer, dat zonde is, ronduit zonde is, dat is opeens levensgevaarlijk om dat te zeggen. En zo heeft hij in de poort, in de politiek, in de wetgeving ontzaggelijk veel voor elkaar gekregen en zo langzamerhand kruipt dat richting ons en mag je straks als voorganger men als christen op straffen, van de meest zware straffen, niet meer zeggen wat God zegt. Hou er goed rekening mee. De duivel geeft ruimte aan alles en iedereen. Maar hij werkt voortdurend aan wetgeving waarin je alles zeggen mag, behalve dat Jezus is de Christus. Je mag best zeggen dat je vindt dat Jezus de Christus is. Je mag best zeggen dat je vindt dat Mohammed een dwaallicht is. Je mag best vinden dat Allah niet de ware God is. Maar je mag niet verkondigen, dat mag al haast niet meer, maar dat mag binnenkort helemaal niet meer, dat Christus de enige is. En dat God de enige ware God is en dat alle andere goden afgoden zijn. En dat de enige ware wetten in dit woord staan en alle andere wetten die zich hier niet navoegen van de duivel zijn. Dat mag je niet meer zeggen. Ziet u wel? Satans list. In de poort. Wat gebeurt er nog meer in de poort? Wat maakt die poort in de hel nog meer zo bedreigend? Wel, in de poort werd ook recht gesproken. Werden ook straffen opgelegd. En wat doet de duivel? Die kruipt ook in de structuren van de rechtszaken. In de structuren van de wetgeving, maar ook in de structuren van het rechtsgeding. Zodat hij voor elkaar krijgt dat wat recht is, krom wordt genoemd, en dat wat krom is, recht wordt genoemd. Om meer en meer de grond ook in Nederland rijp te maken voor christenvervolging. Ik weet niet of u het gelezen hebt, in Israël bijvoorbeeld, je kunt in Israël probleemloos een gay pride organiseren. Mag. Je kan ongeveer doen wat je wil, maar je mag nergens de naam van Christus verkondigen. Niet openbaar. Zijn wetten voor uitgevaardigd. Op het punt om aangenomen te worden, dan kunnen alle evangelisten of naar huis of in de gevangenis. Echt waar. En niemand heeft het aanzien komen, want het was een land zo seculier en zo vrij. Maar de duivel heeft in de poort zoveel slimme zetten gedaan. En als je het ziet, is het te laat. Dus mag je niets meer zeggen over de Heer Jezus in het land waar hij zelf geboren is. Wat was er nog meer in de poort? In de poort werd ook wetenschap bedreven. Wetenschap in de zin dat wijze mannen met elkaar in gesprek gingen en allerlei standpunten en zaken met elkaar deelden. En dat, zo kwamen ze tot nieuwe inzichten. Dat is wetenschap, hè? Elkaar bevragen. Kijken, kunnen we tot hogere inzichten komen en tot een hogere mate van intelligentie enzovoort. En wat doet de duivel? Die kruipt in de wetenschap. Zodat ik het persoonlijk meegemaakt heb, zal ik vanavond even open zijn. Dat je bij een college kerkgeschiedenis, van een professor kerkgeschiedenis, niet uit de Bijbel mag citeren. Omdat de Bijbel een boek is wat al lang passé is. Wat al lang in de vuilnisbak ligt. Wat al lang wetenschappelijk aangetoond is. Dat het niets anders is dan een sprookjesboek. Zodat ik na een presentatie notabene tijdens een college kerkgeschiedenis publiekelijk door de professor werd aangesproken hoe ik het in mijn hoofd haalde op een wetenschappelijke opleiding uit de Bijbel te citeren. De poorten der hel. De poorten der hel. De duivel kruipt in de structuren ook van de wetenschap. En je mag alles beleiden en je mag alles zeggen, maar niet wat in de Bijbel staat. Toch gezien? Vanavond maar gewoon naam en toenaam. Dr. De Vries, P. De Vries. Haalde het in zijn hoofd om op de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam, om daar te verkondigen dat hele genderideologie, dat niet overeenkomstig de schrift is, dus zonde is. U zult hem nog te vergeefs zoeken in de studiegids, want hij mag er niet meer werken. wetenschap. In de structuren van de wetenschap. En als onze kinderen op universiteiten gaan studeren, nou biologie is, of geschiedenis, of theologie, vult het maar in. Dan zullen ze worden ondergedompeld en worden geïndoctrineerd door de duivelse theologie en wetenschap en filosofie die in de poorten is uitgedaagd. De poorten der hel proberen zo de gemeente van Christus te overweldigen en het zwijgen op te leggen. Wat heb ik dus gezegd vanavond? De poorten der hel, zegt de Heer Jezus, zullen de gemeente niet overweldigen. Maar hoe probeert de duivel dat dus? Nou ja, door wetgeving, politiek, wetenschap, samensprekingen, regelgeving enzovoorts. Dus dan weet u in ieder geval in het vervolg waarom dat er staat. En dat is voor onze westerse cultuur, is dat dus heel erg leerzaam. Nee, wij worden nog niet op de brandstapel gesleept. Wij worden nog niet aan een paal genageld. En met pek overgoten en in brand gestoken. Om als tuinverlichting te fungeren voor Nero. Nee. We hebben alle vrijheid om hier vanavond bij elkaar te komen. Maar dat is echt maar de vraag hoe lang dat kan. Omdat de duivel, ik denk, veel verder is dan wij zien. Om de hele structuur van politiek, wetenschap, rechtspraak, oftewel de funderingen van de samenleving, heeft hij helemaal doorgevreten. Is tot aan het fundament, tot aan de heipalen rot. Echt. En durf maar eens publiek en openbaar te staan voor Gods woord. Zul je zien hoe vrij we nog zijn. Ik herinner u toch maar, zonder iemand pijn te willen doen, aan de tijd van de corona. Die bepaalde ook alweer of wij nog het gebod van Gods woord gehoorzaamden om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Hoe gevaarlijk werd het inmiddels om nog te doen wat God gebiedt, namelijk samen te komen als ware christgelovigen, om zijn woord te overdenken en samen hem te eren en te prijzen en te loven en te dienen. We hebben maar even gezien hoe vaccinatie bijna verplicht werd. Hoe je in Canada en Amerika enzovoort, hoe predikanten soms wel tonnen of miljoenen aan boetes hebben gekregen, omdat ze eenvoudigweg niet los konden raken van het woord van God, godezijdank. Deze poorten der hel, en daarom wordt dat beeld ook door de Heer Jezus genoemd. Hè? Als je onder zo'n poort loopt, dat is een overweldigend iets. Hè? Als je eraan kijkt, dan denk, komt dat als het ware op je af. Zo, hè? Als iets groot en hoger is en je kijkt omhoog en dat zo op je afkomt. En dat is hoe die poorten der hel, als het ware, proberen je te overweldigen. En eerst proberen ze dat gewoon van een afstandje door angst in te boezemen. Maar de kanttekenaar ook verklaren zeggen, het is alsof de Heer Jezus zegt, hè, dat die poorten geopende muilen zijn als het ware, die op je afkomen en ze komen op je af met wetenschap en politiek en rechtspraak om je te verslinden. Kies maar, Christus, of je vrijheid. Kies maar, Christus, of je inkomen. Kies maar je weldadige leven met luxe en gezelligheid of Christus. Kies maar de gevangenis. Je leven misschien wel of Christus. De poorten der hel. En toch zegt de Heer Jezus, hè? En toch zeggen onze vaderen, deze poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellen. Toch te vergeefs. Want het welbehagen gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Lees vanavond maar Jesaja 53, mag dat meegeven. Lees het maar. Hè. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En daarom beleiden onze vaderen, zal er altijd op aarde een kerk zijn. Altijd. Altijd. En dan kan de hel zich te vergeefs tegenstellen. Ze zal er altijd zijn. En het welbehagen van God, die onveranderlijke verkiezing tot zaligheid, wordt toch verwezenlijkt. En het aantal gelovigen door God bepaald, wordt toch vol. Die uitverkorenen worden te zijner tijd tot één vergaderd. En er zal altijd zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus. Altijd. Altijd. O Luther, neem goed en bloed ons af. Goed, ja, de spullen, neem maar af. Bloed, dat zijn mijn vrouwen, mijn kinderen, misschien wel mijn eigen leven. Neem het ook maar af, wij erven koninkrijken. Wij gaan ten hemel in. Zal die tijd nog komen dat het wat gaat kosten om christen te zijn? Is dat ook niet in alle moeite en alle zwaarigheid van die coronatijd toch ook de opbrengst geweest? Dat er velen zijn geweest die gevoeld hebben, nu valt er als het ware een scheiding. En nu wordt gevoeld wat de wortel van het geloof is. Zodat je tot je eigen verwondering en je eigen verbazing, bang als een wezel voor alles en iedereen, opeens voelt dat er een kracht is in het geloof en een kracht is in dat bloed van Christus. Waardoor je opeens door genade, terwijl de hele mensenmenigte voor zo'n gouden kalf buigt, opeens sta je daar. En je kunt niet anders. En ze zeggen, je gaat er oven in hoor. Want je kunt niet anders. En ze zeggen, we spelen nog eens opnieuw. Dan kun je toch nog buigen. En ze spelen en je kunt niet. En ze zeggen, je gaat de vlammen in hoor. Want je kunt niet buigen. En dat is de vrucht. En ook gelijk het heerlijke van vervolging. Misschien zeg ik vanavond iets absurds. En toch is het waar. Dan komt openbaar. Bij oordelen komt openbaar wat waar is. Wat van God is. En dat houdt stand. Dan blijven in de grote smarten onze harten in de Heere gerust. Ja. Die kerk die blijft alle eeuwen door. En dan gaan onze Dordtse vaderen als het ware zachter praten. Wat teerder praten. Tere woorden gebruiken als ze zeggen, de welke haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft. Dan gaan ze opeens hele zachte, indrukwekkende woorden gebruiken. En dan zeggen ze, die gemeente die al die eeuwen door wordt toegebracht. Wat is dat eigenlijk voor gemeente? Wel, dat is de bruid van Christus. En hoe zijn zij bruid geworden? Kom door zijn vader, zeg het ons eens. Door aan het kruis zijn leven te geven. En wat is het doel daar nou van? Hè? Dat God in de tijd die kerk zalig maakt, als een bruid aan die bruidegom verbindt. Wat is daar het doel van? Terwijl de poorten der hel zich groot maken. Terwijl politiek het eng wordt, de wetgeving al spannender wordt, je baan en je inkomen en alles op het spel komt te staan, misschien wel je leven, wat is uiteindelijk het doel als al die helse machten, onderschat ze niet, hè? Duivel hebben ontzaglijke machten, als ze zich allemaal opmaken tegen de Heere en tegen zijn gezalven en tegen zijn kinderen, wat is nou het uiteindelijke doel? In al die aanvechtingen. Dat we hem standvastiglijk beminnen. Hem geduriglijk dienen. En hier en in alle eeuwigheid prijs. Wat wil God? Dat we in al die aanvechtingen en al die moeite, ja, in die weeën van het wereld gebeuren, hem standvastiglijk beminnen. U al mijn liefde waardig schat. Hem zo te beminnen, als ze zeggen, kies maar, of op de brandstapel, of Christus, dat je zegt, ik alles in mij wil leven, hè, want een mens is natuurlijk mens wil leven. Het vlees wil leven, en de vlammen zijn zo eng, en het vuur, en de hitte. Maar er is iets dat is nog sterker. Het beminnen van Christus. En ik ga liever in de vlammen, ik ga liever sterven, dan mijn allerliefste Heer Jezus, die ik zo hartelijk bemin, te verloochenen. En ik wil hem geduriglijk dienen. Ik weet wel, het is dwaas. En een natuurlijke verstand zegt, het is toch dwaas om jezelf zoveel ellende op je nek te halen door hem te dienen. Maar ik kan niet anders. Ik moet hem gedurig dienen. En ik moet hem hier op aarde en tot in alle eeuwigheid prijzen. En daarom, we lezen het in de geschiedenisboeken. En de Heere geven het ook ons, stuk voor stuk. Dat ze op de brandstapel, dat ze, als ze aan de galg al vastgemaakt waren, touw om de nek, ze stonden nog op een krukje. Ieder ogenblik kon het worden weggeschopt en dan hingen ze. Stonden ze te zingen. Hem te prijzen. Die hen zo lief geworden was. Want had hij zijn leven voor hen gegeven? Moet ik anders zeggen? Heeft hij zijn leven voor mij gegeven? Om mij als zijn bruid te kopen. Heeft hij de angsten der hel willen ondergaan? Heeft hij willen doodbloeden aan het kruis? Bespot en veracht. Heeft hij dat voor mij gedaan? Zou het dan te veel zijn dat ik hem standvastiglijk beminnend, geduriglijk dienend, hem tot in alle eeuwigheid prijzend, mijn leven zou moeten geven voor hem? Zou te veel gevraagd zijn als de Heere zegt, kom, nou heb ik alles gegeven, zelfs mijn zoon. Als die poorten der hel zich de komende maanden nou zo sterk gaan verheffen, ook over u, is het dan te veel gevraagd als het uw leven zou moeten kosten? Kijk, daar doet zich direct het volgende probleem voor. Wij leven zo aardsgericht. Wij leven zo in het hier en in het nu, alsof er geen God en geen Christus is. Maar wat is het nodig, hè? En neemt u het nou vanavond mee. Wat is het nodig als die duivel, als die poorten der hel zich gaan verheffen? Als meer en meer in politiek en wetgeving, en vult u maar in, meer en meer die duivel zijn macht gaat tonen. Wat is het dan nodig? Om heel dicht bij Christus te leven. Ik heb dat eens eerder gezegd. Ik vind dat persoonlijk een indrukwekkend voorbeeld. Als mijn kinderen buiten spelen en er komen hele donkere wolken aan van onweer, je hoort in de verte al een beetje dat gerommel. Dan zeg ik tegen mijn kinderen, jongens, niet te ver van huis. Dicht bij huis blijven, want als het gaat omweren, moet je snel naar binnen. En dat is nou geestelijk ook zo. Hoe meer we de poorten der hel, als het ware, zich gitzwart zien aftekenen, hoe meer we de poorten der hel, als het ware, horen rommelen, hoe meer de Heere zegt, eerbied gesproken, niet te ver van huis. Dichtbij blijven. Want als het losbarst, moet je snel thuis kunnen zijn. Zoek het dan niet in de wereld. Zoek het dan niet in rijkdom. In carrière en vult u maar in. We hebben toch gehoord, wat baat het een mens als die de hele wereld gewint en schade leidt aan zijn ziel. Zoek toch de bruid te worden van deze bruidegom. En als u zegt, dan ben ik door genade geworden. Misschien durft u het alleen maar te fluisteren, heel zachtjes. Dan zeg ik het u vanavond. Wilt u hem dan beminnen, dienen en hier op aarde en straks in alle eeuwigheid prijzen? Laat er dan geen stilzwijgen bij u gevonden worden. Verkondig zijn deugden. Verkondig zijn naam. Verkondig zijn liefde. Nu het nog kan. Hij is het zo waard. We hebben vanavond gehoord. Poorten der hel. Die er alles aan doen. Om de gemeente van Christus. De fundamentele belijdenis te ontfutselen. Dat Jezus is de Christus. Maar gelukkig. Hij is veel sterker dan het geweld. Hij gaat door en zijn kerk komt thuis. Bent u erbij? Laten we eindigen. Heere almachtige, heilige God in de hemel, dank u wel dat u deze avond hebt gegeven. Wij wisten totdat we hier waren niet wat we zeggen moesten. En alles wat we bedacht hadden, hebben we niet hoeven zeggen. Maar u gaf wel zaken te zeggen die we niet bedacht hadden. Zaken van groot gewicht. Ernstige zaken. Want ja, Heere Jezus, u wordt bestreden. Ja, Heer Jezus, uw kerk wordt bestreden. Ja, Heer, uw uitverkorenen worden bestreden. De poorten der hel verheffen zich. Meer en meer. En wie ziet het? En wie voelt het? De donkere wolken pakken zich samen. Het rommelen van de vervolgingen wordt in de verte al gehoord. Maar wie is er bang? Wie is er voorzichtig? Wie blijft er dicht? Bij huis? O Heere, geef ons dan dat wij die schuilplaats mogen kennen. Wees ons dan een rots om in te wonen. Om geduriglijk daarin te gaan. Want Heere, bij u zijn wij veilig. Als wij in u, o rots der eeuwen, mogen schuilen. Zijn we veilig. Maar o God, wat hebben we het gisteravond gehoord, indringend. Dat als wij in deze tijd, als we nog leven, ons niet bekeren. Als we in deze tijd niet leren roepen tot die rots van behoud. Dat we straks met het ontzaglijke refrein zullen moeten meedoen. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. O, dan zullen we zoeken om te mogen schuilen. Niet langer meer voor de poorten der hel. Maar dan zullen we schuiling zoeken voor u, o Heer Jezus, als het Lam van God. Zoals u komt, op de wolken des hemels met ogen als vlammen vuurs, want u komt, Heer Jezus. U komt om te richten. O, geef toch dat niemand van ons in dat gericht hoeft te staan zonder uw gerechtigheid. Dat niemand daar hoeft te staan als een kind van de duivel. Mogen wij allemaal door genade uw bruid worden, o Heer Jezus. Breid dan uw vleugelen over deze mens uit. Ontferm u toch over hem. Want anders gaan ze verloren, Heer. Ontferm u over mij en over ons. We hebben allemaal hetzelfde nodig, Heer. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Heer, ontferm u toch over deze schapen. Draag ze toch op uw schouder. Breng ze veilig in de stal. voor het onweder losbarst. Vergeef al het ons. Dank voor uw hulp. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Psalm 134. Dat Heeren zegen op uw daal, het derde vers. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Looft, looft dan, aller Heeren Heer. Psalm 134, vers 3. Oh.